Vooraf een aantal mededelingen. Gisteren nacht is in de leeftijd van 87 jaar overleden zuster Nipius Kievit uit de Van Aartsestraat. Aanstaande woensdag zal de begrafenis plaatsvinden, 's morgens om 10 uur vanuit de Lucaskapel. En aanstaande dinsdagavond is er gelegenheid om de familie te condoleren in de rouwkamer van de Samaritaan. Dinsdagavond tussen 8 en 9. Vandaag is de collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de 103e psalm en daarvan het 3e vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. 103, het 3e vers. We gaan nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 7, de versen 31 tot en met 37. Marcus 7 vanaf vers 31. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon kwam aan de zee van Galilea door het midden van de landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende stak hij zijn vingers in zijn oren en gespuwd hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zeide tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En ze ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles welgemaakt. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing. Wij zullen nu samen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Wij willen aan de rouwdragende familie Nipius gedenken, zoals u begrijpt. Vanavond wordt de rouw in de kerk gebracht door de familie van den Doel. Dan zullen wij ook die familie die in de afgelopen week rondom het graf van een overleden moeder stond, speciaal aan de Heere opdragen. Dan denken wij ook in onze gebeden aan onze zieken. Wij danken de Heere dat zuster Anneke de Bakker weer voorspoedig thuis mocht komen na de operatie die ze in de afgelopen week onderging. Wij willen ook gedenken aan Ariane van Lenten uit Dirksland, die deze week voor een onderzoek naar het ziekenhuis moet. En wij willen de Heere ook danken en tegelijk ook bidden voor zuster Ina Arnoudse. Zij is nog altijd patiënt in Bos en Duin, maar zij mag deze zondag, de gisteren trouwens ook, in haar eigen huis zijn om dan daarna weer terug te keren naar het ziekenhuis. Laten wij de Heere zoeken in ons gebed. Heere, wij mogen vandaag weer in uw huis zijn. En we mogen u aanroepen in onze kerkdienst als wij samen rondom uw woord bij elkaar gekomen zijn. En u bidden om uw onmisbare zegen. Daar gaat het immers om, Heere. Wij kunnen het een en ander plannen, wij kunnen een kerkdienst beleggen, we kunnen een preek voorbereiden, we kunnen maatregelen nemen zodat de bediening van de heilige doop in deze kerkdienst ook kan plaatsvinden. Heren, maar bij alles wat wij dan zelf als mensen kunnen doen, en we kunnen dat trouwens ook nog alleen maar doen als u er ons de gelegenheid en de kracht voor geeft, maar één ding kan een mens in ieder geval nooit. En dat kunnen we bij onszelf nooit bewerken en dat kunnen we anderen ook niet geven. Dat is dat uw woord ook werkelijk tot zegen wordt in ons leven. Voor de eerste keer of bij vernieuwing. We moeten het altijd weer uit uw handen ontvangen, Heere. En daarom zien wij ook in deze ogenblikken tot u op. U hebt trouwens ook wel middelen om er ons bij te bepalen dat we maar nietige en afhankelijke mensen zijn, heren. Er kan zomaar ziekte in ons leven komen en dan leren we het uit datgene wat ons overkomt. Als onze krachten minder worden, als er pijnen zijn, als een medische ingreep noodzakelijk wordt. Dan leren we tegelijkertijd ook wel zien, heren, hoe afhankelijk en hoe klein en hoe broos en hoe zwak wij zijn. En dat wordt ons nog veel duidelijker voorgehouden als op een gegeven ogenblik de dood zijn intrede doet in onze kring. Dat is vorige week gebeurd, de laatste keer dat we als gemeente rondom uw woord bij elkaar waren. Vorige week zondagavond moesten we elkaar de tijding doorgeven van het overlijden van een van ons. En bij de eerste, de beste gelegenheid, als wij weer rondom uw woord vergaderd zijn als gemeente op deze zondagmorgen, moest zo'nzelfde tijding worden meegegeven. Heren, het is ook voor zuster Nipius voorbij, haar aardse leven. En de plaats die zij 87 jaar heeft ingenomen, waarvan heel wat jaren ook als moeder van een gezin, tot in hoge ouderdom toe, is nu leeg. Heren, het past ons om uw naam te erkennen voor alles wat u in haar, met name ook aan haar kinderen, hebt gegeven. Maar aan de andere kant is er toch ook de realiteit dat zij er nu niet meer is. Onverwacht nog hebt u haar levensdraad afgesneden. Heel onverwacht. Mogelijk zonder dat ze zelf nog enig besef heeft gehad van hoe ernstig haar situatie was. En zo is het gegaan, heren. Zo moest zij ook gaan, de weg van alle vlees. Wij bidden u voor de kinderen en voor de anderen die over dit verlies rouwen en treuren. Wilt u ze uw hulp en uw genade en uw kracht geven, nu en ook in de dagen die gaan komen, bijzonder ook woensdag als zij met het lichaam van haar die hen lief is geweest naar het kerkhof moeten. Heren, ondersteunt u ze en weest u ze genadig en goed en laat hun verwachting van u de Heere zijn. En mocht het zo wezen, heren, dat als bij die gelegenheid toch ook nog uw woord klinkt en van uwentwege een boodschap gebracht mag worden, dat dat woord in een goede aarde mag vallen en dat het vruchten mag dragen en zegen mag brengen. Heren, zo hebt u er ons in korte tijd alweer een paar maal bij bepaald dat het waar is wat uw woord ons zegt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En in contrast daarmee hebben wij vanmorgen in deze kerkdienst ook een paar kleine kinderen die het sacrament van de heilige doop mogen ontvangen. Kinderen die kort geleden, een aantal weken terug, het leven ontvingen. Die door uw goede hand, door uw scheppende hand op deze aarde zijn geplaatst. Daarin hebt u bewezen, heren, dat u de God zijt die nog altijd doorgaat met het scheppen van nieuw leven. Tegelijkertijd worden we dus ook geconfronteerd met het feit dat gij de God zijt die het levenseinde vastgesteld hebt. We bidden u voor die kinderen die gedoopt zullen worden. We bidden u ook voor de ouders die hun kinderen ten doop mogen houden. En we vragen u dat gij deze gebeurtenis, die uw eigen inzetting is, tot zegen wilt stellen in het leven van deze kinderen, maar dat u het ook wilt zegenen voor de ouders en dat u de boodschap die ervan uitgaat ook wilt zegenen voor een ieder die er getuige van is. Ook al zijn we er geen getuige van in de zin dat we de doopsbediening zien plaatsvinden, omdat we via de kerktelefoon in onze huiskamer of waar dan ook meeluisteren. Maar heren, we worden er toch allemaal weer bij bepaald dat u in uw langmoedigheid en in uw grote goedertierenheid uw handen uitstrekt naar mensenkinderen. Zelfs als ze nog maar kort op de wereld zijn, wilt u het al aan hen betuigen dat gij genadig zijt en dat zondaren bij u welkom zijn. En dat gij in staat zijt, Heere Jezus, om ellendigen juist dat te geven wat ze in hun verlorenheid onmisbaar nodig hebben. Zegen zo ook dit onderdeel van de kerkdienst, Heren. En zegen zo ook uw woord als we dat met elkaar mogen gaan beluisteren. Spreek daardoor tot een ieder van ons en wilt het ons doen verstaan wat u ons te zeggen hebt. Laat het niet op de een of andere manier verloren gaan. Laat dat woord niet ter aarde vallen, dat zaad dat gestrooid wordt. Laat dat niet door de vogelen des hemels worden weggepikt. En laat het niet ijdel zijn, de arbeid die vandaag verricht mag worden. Maar laat het vrucht dragen tot bevordering en tot de komst van uw heerlijk koninkrijk. En wilt u in dat alles uw genade verheerlijken. Past ons ook, Heren, om uw naam aan te roepen in verband met bijzondere omstandigheden en situaties die er zich in de gemeente voordoen. Wij danken u dat zuster Anneke de Bakker weer voorspoedig thuis mocht komen, Heren, en dat de ingreep die plaatsvond inderdaad kon plaatsvinden en dat het ook alles voorspoedig mocht verlopen. Geef haar verder herstel, bekwaam en sterk haar tot hetgeen waartoe gij haar roept, door haar ook de gezondheid weer geheel terug te geven. En laat zij in deze weg maar veel afhankelijk mogen zijn van u, van wie ze ook afhankelijk is. Maar laat ze het ondervinden dat u haar gedenkt en zegent. Geef dat ook aan zuster Ina Arnoudse, Heren. U weet de weg die zij gaan moet. We danken u ervoor dat zij nog even uit de behandeling in het ziekenhuis waar ze verblijft nu al zoveel tijd uit mocht. En dat dat toch ook een kennelijk een teken van aanvankelijk herstel voor haar mag zijn. Heren, laat het verder ook goed mogen gaan, ook als er nog dingen gaan gebeuren, als er nog therapie zal worden toegepast en als dat voor haar inderdaad ook noodzakelijk blijkt te zijn, dat ze nog weer terug zal keren naar de plaats waar ze nu al maanden geweest is. Heren, zegen haar ook daar en geef dat ze haar vertrouwen op u de Heren mag stellen en dat ze het ondervinden mag. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet, zo zegt de psalm het, mag ze zich daarin herkennen, o God. Wij bidden u ook voor zuster Ariane van Lente. U weet dat zij zich zorgen maakt over het onderzoek dat moet plaatsvinden. Zou u het nog alles ten goede willen keren, Heere? Zou u willen geven dat de uitslag van het te verrichten onderzoek zodanig mag wezen dat er ook antwoord kan worden gegeven op de klachten en op de symptomen waar ze zich zorgen over maakt? Laat haar oog op u de Heere zijn. En wilt u haar dat vertrouwen geven, Heere, dat ook in deze weg u haar voorop wilt gaan? En geef haar genade om te volgen. Heere, in alle dingen zijn we zo afhankelijk. Laten we er nooit bovenuit groeien. Wilt u het ons leren om altijd maar weer tot u op te zien en met alle nooddruft van lichaam en ziel bij u te schuilen? Het moet immers van u komen. Maar Heren, we hebben geen rechten. En als u ons zou behandelen naar wat we verdiend hebben, dan zou er van alles wat we van u gevraagd hebben niets komen. Heren, het is allemaal verzondigd aan onze kant. En onze zonden getuigen tegen ons. Wilt u om Christus wil toch nog aan ons denken en onze zonden ons genadig vergeven, ons reinigen van alles wat in ons leven tegen uw heilige wil ingaat en uw eer miskent? Zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u hebt begrepen dat vanmorgen de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden aan drie kinderen die recentelijk in onze gemeente geboren zijn. We gaan eerst samen het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en zijn en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder, vroeg in de wei?
Ja.
Vader en moeder Hobbel.
Ja.
Vader en moeder Baan. We zullen straks in de prediking ook nog een aantal dingen zeggen in verband met het feit dat wij onze kinderen bij de Heere mogen brengen. En dat de Heere ze niet wegstuurt. Dat hij genade heeft en dat hij genade aanbiedt. En dat hij genade schenkt. En dat dat niet per se hoeft te wachten totdat mensen volwassen zijn. Maar dat ook kinderen die genade mogen gaan zoeken en dat ouders het voor die kinderen ook mogen zoeken. Dat is eigenlijk ook de teneur van het formulier dat we zojuist met elkaar gelezen hebben. En dat is in ieder geval ook de achtergrond van een van de vragen, de laatste die u zojuist beantwoord hebt. U hebt beloofd en u hebt voor u genomen, voor uw rekening genomen. Het is een heilig, het is een plechtig voornemen van u, vandaag uitgesproken, om uw kind, zodra dat kind het wat verwerken kan, zodra dat kind verstand heeft gekregen of verstand kan gaan gebruiken, anders geformuleerd, dat u ze dan in de voorzijde, in dit formulier weergegeven leer zult onderwijzen. Eerst is dat uw taak en pas daarna komen anderen binnen de horizon aan wie u een deel van die taak toevertrouwt. Maar eerst is het uw taak. Er zijn ook geen andere mensen die de doopbelofte van uw kind hebben afgelegd dan u. U mag straks wat gaan delegeren, het kan ook niet anders. En dat mag ook tot zegen zijn, zo we hopen. Maar het blijft uw taak allereerst. U hebt het beloofd aan de Heere. En als u beseft hoe belangrijk het is om onze kinderen in de wegen van de Heere voor te gaan. Dat ze het niet alleen horen, maar dat ze het ook in het leven van hun ouders zouden mogen zien. Niet het tegendeel, maar wat het is om de Heere te zoeken, de Heere lief te hebben, de Heere te vrezen. Dan zult u ook met aandrang de Heere vragen om zelf dat heil te mogen kennen en doorleven. God geve u die genade en hij geve die genade op zo'n wijze dat het uit mag stralen en door mag gegeven worden aan uw kinderen, opdat zij in die wegen mogen gaan waarin alleen de zegen van de Heere te verwachten is. U kunt het uit uzelf niet. En als u al een paar keer bij het doopvont gestaan hebt, dan hebt u er al enige ervaring ook van opgedaan dat u het in uw eigen krachten niet kunt. En dat het van ons uit bezien eigenlijk tot mislukken gedoemd is. Maar zie dan veel op de Heere. Zie dan veel op die genadige God. Zie dan veel op die God die zelf dat doopwater heeft verordend. En die dat als een teken heeft willen geven van het bloed van zijn Zoon. Dat reinigt van alle zonden. En zoek daar uw toevlucht. En zoek daar uw sterkte. En zoek daar uw genade. God zegene u. Gemeente, wij gaan zingen terwijl de kinderen binnengebracht worden uit de 115e psalm. En daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En na de bediening van de heilige doop zingen we, en we doen dat staande, 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Wil Janne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Marcus, Arend, Jonathan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Martin Theodorus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan zingen uit de 146e psalm, het vierde, het zesde en het achtste vers, 146. Het is de Heer wiens alvermogen, het is de Heer wiens mededogen en het is de Heer van alle heren. 4, 6 en 8 van 146. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte. Alhoewel niet dat hele gedeelte. Ik laat de laatste twee versen, de versen 36 en 37, onbesproken. Vers 31 tot en met 35 dus van Markus 7, laten we die versen nog een keer lezen. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon kwam aan de zee van Galilea door het midden van de landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. En gespuwd hebbende raakte hij zijn tong aan en opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zeide tot hem Ephata. Dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los. En hij sprak recht. Jezus is dus weer in Decapolis. Daar begint de tekst mee. Hij ging door het midden van de landpalen van Decapolis. U herkent de naam van de landstreek Decapolis. Daar woonde ook Legio, de man die van zijn bezetenheid genezen was. Daar woonden ook de buren en de familieleden van Legio, de mensen die Jezus gebeden hadden of hij alstublieft weg zou gaan. En hij is toen gegaan. Hij heeft dat gebed van de mensen uit die streek verhoord. En zonder dat hij daar verder over discussieerde, is hij vertrokken, is hij scheep gegaan naar de andere kant van het meer. En daarmee heeft hij afscheid genomen van die mensen. Zover kan het dus gaan als wij in ons leven vragen of de Heer alsjeblieft vertrekken wil, dan vertrekt de Heer. Maar de Heere heeft nog wel een getuige van zich achtergelaten. U herinnert u dat ook uit de prediking aan de hand van Markus 5. Toen de Heere wegging, toen heeft hij die bezetene die genezen was geen permissie gegeven om met hem mee te gaan. Alhoewel die man dat zo graag wilde. Vanuit een innerlijke verbondenheid aan de Heere wilde hij niet liever dan bij de Heere Jezus blijven en verder van hem onderwijs ontvangen. En gedurig in zijn nabijheid vertoeven. Hij was immers een weldoener. In hem had hij het heil. In hem had hij hersteld geluk. In hem had hij de zaligheid gevonden. Maar Jezus stond het hem niet toe. Hij kreeg geen verhoring van zijn gebed. Hij kreeg de opdracht om terug te gaan. Te blijven werken. Te blijven prediken in Decapolis. De mensen te vertellen wat grote dingen God aan hem gedaan had. En de barmhartigheid die de Heere aan hem bewezen had. En zo eindigde die geschiedenis. Deze man deed dat. En het resultaat op zijn prediking was dat de mensen zich verwonderden. Toen wij aan het eind van die geschiedenis waren in onze overdenking van het woord van God in dat gedeelte van de openbaring, en toen kwamen we niet verder dan de conclusie, die mensen in Decapolis die hebben zich verwonderd. Hoe diep dat ging en wat dat inhield, dat bleef allemaal de vraag. En nu is Jezus weer in Decapolis. Hij is in Tyrus en Sidon geweest, ergens ver in het noorden. Daar heeft hij zich een poosje teruggetrokken om zijn discipelen nader te onderwijzen. Daar is hij ook begonnen te spreken over zijn aanstaand lijden en sterven. En nu keert hij terug naar, je zou zeggen, de bewoonde wereld. Hij is nog wel niet direct helemaal in het gebied van Israël. Hij is in dat gebied met die gemengde bevolking. U weet wel, dat was allemaal niet kosher daar in Decapolis. Daar hadden ze die varkenskudden trouwens ook die erop wezen dat het allemaal niet was zoals het eigenlijk behoorde te wezen. Maar hij is toch weer in de buurt van Israël. En dan loopt hij niet met een boog om Decapolis heen. Dan gaat hij door het midden van dat gebied. Hij is dus weer terug in het land van Legio. Hij is dus weer terug in het gebied waar de mensen eerder gezegd hebben, gaat u alstublieft weg. Zo barmhartig is de Heiland. Hij komt toch nog een keer terug. En er moet heel wat gebeuren. Wil hij voorgoed afscheid nemen en wil de genadedeur echt helemaal dichtvallen. Maar het kan wel gebeuren dat de genadedeur echt helemaal dichtvalt. Hier was dat zo nog niet. En wat blijkt dan als Jezus daar is? Dan blijkt, ik denk dat je die conclusie mag trekken, dat de arbeid van de genezen legio niet ongezegend is gebleven. En dat waar Marcus 5 vers 20 mee eindigde, de verwondering toch uitgelopen is op meer. Wat gebeurt er namelijk? En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak. En ze baden hem dat hij de hand op hem legde. Nou zijn ze weer in gebed. En hetzelfde woord wordt gebruikt door de evangelist. Ze baden hem dat hij uit hun gebied zou vertrekken. En ze baden hem, zo lezen wij vanmorgen, dat Jezus de hand op die doofstomme wil leggen. Wie was dat, die man? Ja, hij was er natuurlijk niet zo erg aan toe als legio. Maar het was ook niet niks waar deze man aan leed. Zijn naam weten we overigens niet eens. We weten alleen dat hij doof was. Dat kun je eigenlijk niet zeggen wat dat is, doof zijn, behalve als je zelf doof bent. En anders praat je over iets waar je geen ervaring van hebt. Maar je weet wel, theoretisch gezegd, dat als je doof bent, dat je opgesloten bent in een heel klein wereldje. En dat er van buitenaf niks tot je doordringt. Dat je in de stilte leeft. En als je er theoretisch over praat, dan kun je zeggen dat dat een beklemmende stilte kan zijn. En fijn, dus al die dingen kunnen we dan invullen. Maar we weten het uit eigen ondervinding niet. Het moet toch wel iets heel ergs zijn. Als je niet meer, en waarschijnlijk is dat bij. En zodoende werd de spraak, werd de taal van deze man al onverstaanbaarder. En dan ga je krijgen dat de mensen om je gaan lachen. Moet jij hem eens horen. Dat je gaat krijgen dat de mensen met je gaan spotten. En als je dan je verstand nog goed hebt, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat verstand bij deze man ook op de een of andere manier aangetast was. Als je je verstand nog goed hebt en je weet nog heel goed wat je denkt en je weet nog heel goed wat je zeggen wil. En je komt dan iedere keer tot de conclusie en de mensen begrijpen me niet meer. En ik begrijp hen niet meer. En wat ik wil zeggen, ze halen hun schouders op. En dan haal je zelf ook maar je schouders op. En dan is het contact dat je dacht te hebben verbroken. Dat is niet niks. Dat is niet niks om zo eenzaam te zijn. Er zijn kennelijk in het land Decapolis mensen die met die man te doen hebben. En die hem graag wat anders gunnen. Maar die ook niet weten hoe dat moet en bij wie ze dat moeten zoeken. En dan horen ze van Jezus. Dan horen ze van hem die al eens eerder in hun buurt geweest was. En dan horen ze van hem over wie legio verteld heeft. Die wonderlijke verhalen. Dat hij het bevel gaf en dat duivelen die zo in hem huis gehouden hadden, in één keer verdwenen, weg moesten. En dat hij, toen ze verstand weer kregen, normaal kon denken en normaal kon handelen. En ze zien het aan hem, de gezondheid van, en de manier waarop de legio spreekt, bewijzen het, ze zien het voor hun ogen, dat Jezus machtig is om onverklaarbare wonderen te verrichten. En als ze horen dat hij in de buurt is, Dan nemen ze met elkaar het besluit. In welke relatie tot ze tot die doofstomme gestaan hebben, weet ik niet. Maar ze nemen met elkaar het besluit om hem bij Jezus te brengen. En ze hebben een verzoek, een dringend verzoek, een gebed. Ze baden hem dat Jezus hun vriend, laat ik maar zeggen dat het hun vriend was, de hand op wil leggen. Natuurlijk met de bedoeling dat hij hem op die manier zou genezen. Dat hand opleggen, dat was maar niet alleen maar bedoeld als een teken van meelijden en ach man, wat ben je toch er ellendig aan toe. Nee, dat hand opleggen, dat was voor die mensen die dat verzoek aan Jezus deden, de weg tot zijn genezing. En hoe reageert de Heer Jezus? Gaat hij met die mensen in discussie en gaat hij zeggen, oh, zijn jullie nu anders? Eerst mocht ik hier niet blijven, eerst hoefde ik hier helemaal niks meer te doen. Eerst zag je me liever gaan dan komen. En nu ik op doorreis ben door jullie gebied, nu heb je me ineens zo hard nodig. Maar nee, nu is het te laat. Reageert de Heer Jezus zo? Met gelijke munt betalen, zoals wij dat wel zouden zeggen? Nee. Oh nee, oh nee, zo reageert de heiland niet. Hij is groot van goede tierenheid. Hij is zeer langmoedig en hij zal gaan helpen. Alleen, hij doet dat wel op zijn eigen manier. De mensen mogen hem vragen om hun zieke vriend te genezen, maar ze moeten hem niet vertellen hoe hij dat doen moet. De wijze waarop hij dat doen moet, bepaalt hij zelf. Als zij zeggen, legt u om alstublieft de handen op, dan zegt Jezus, je hoeft mij niet te vertellen hoe ik dat doen moet. Hij doet het op zijn eigen manier. En er is geen sprake van handoplegging in de hele geschiedenis die nu volgt. Hij doet het op zijn eigen wijze. En dat is de beste wijze. Laat het dan ook maar aan hem over. Wat doet hij? In 3 zinnetjes vertelt Marcus ons wat de Heer Jezus met hem deed. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. Op de een of andere manier haalt de Heer deze doofstomme bij zijn vrienden vandaan die hem bij Jezus gebracht hebben. En er zullen nog meer mensen om hem heen gestaan hebben. Bijvoorbeeld alleen al de discipelen, maar mogelijk nog weer anderen. Er wordt gesproken van de scharen. Die man stond daar te midden van vele andere mensen. Maar het eerste wat de Heer Jezus doet, is hem eruit halen. Uit die scharen. Hoe hij dat gedaan heeft, misschien heeft hij hem gewenkt. Dat kon die man natuurlijk begrijpen. Misschien is hij naar hem toegegaan, heeft hij hem bij zijn elleboog genomen en heeft hij hem zo meegenomen. Hij haalt hem uit de massa. Want wat er nu gaat gebeuren, dat betreft die man persoonlijk. En dat moet hij ook persoonlijk gaan beleven. En als hij dan terzijde gegaan is, hij met die doofstomme, apart, op een plekje onder een boom, of misschien een beetje naast de weg, of nog verder weg uit het gezicht van de massa, achter een muur, achter een rotsblok, dan gaat Jezus voor hem staan en dan steekt hij zijn vingers in zijn oren. Dat is het eerste wat Jezus doet. Hij neemt hem apart, gaat met hem apart staan en steekt zijn vingers in zijn oren. En vervolgens, en gespuwd hebbende, raakte hij zijn tong aan. Waarom dat? Waarom spuwt de Heer Jezus? Waarom doet hij dat onsmakelijke? Sommigen zeggen dat Jezus speeksel gebruikt heeft om die man te genezen, maar er is naar mijn gedachten geen enkele aanleiding om dat hier te zeggen. Ik geloof dat de Heer, net als met die vingers in zijn oren, voor deze doofstomme die geen andere taal verstond dan gebarentaal, gebaren gemaakt heeft. Hij heeft gespuwd. En daarmee de aandacht van die man, zijn ogen waren immers goed, zijn aandacht getrokken naar Jezus' mond. En op de een of andere manier heeft de Heere toen die man te kennen gegeven, doe je mond eens open. En toen heeft Jezus de tong van die man aangeraakt. Met dat steken van zijn vingers in de oren gaf hij hem aan, hier zit jouw probleem, nietwaar? En met het aanraken van die tong zei hij, en hier is vervolgens jouw probleem. En toen heeft Jezus een derde ding gedaan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. Dat begreep die man ook toen Jezus zijn ogen opwaarts hief. En toen hij hoorbaar zuchtte. En toen zag die man, Jezus verwacht het van boven. En daar moet het ook vandaan komen. En op die manier heeft hij die doofstomme voorbereid op het wonder dat zou gaan gebeuren. Hij ging wat doen aan het probleem van zijn oren. Hij ging wat doen aan het probleem van zijn tong. En hij verwachtte daarbij zijn hulp van boven. En toen hij het de man duidelijk gemaakt heeft, toen sprak Jezus slechts één woord. Al die andere dingen had hij zonder woorden gezegd. In, zoals ik zei, de taal die de doofstomme alleen verstaan kan, de gebarentaal. En toen sprak Jezus dat ene Aramese woord, Ephata, wordt geopend. Een enkel bevel maar. Maar een bevel geladen met de kracht van de scheppende God. Geladen met de kracht van hem die gezegd heeft, daar zij licht en daar was licht. Geladen met de kracht die alleen God in mensenwoorden kan leggen. En wat was het resultaat van dat ene woord dat Jezus gesproken heeft. In gemeenschap met zijn vader tot wie hij opzag en tot wie zijn gebed oprees. Wat was het resultaat van dat ene woord dat die man in één keer genezen is. Dat zijn oren geopend zijn. En toen Jezus Ephata zei, heeft hij mogelijk de laatste lettergreep van dat Ephata ook al gehoord. En nu kan hij alles horen. Nu is de wereld om hem heen weer vervuld met geluiden. En behalve dat zijn oren geopend zijn, zegt Marcus ook dat de band van zijn tong los werd. Die tong die als het ware geboeid was. Die niet meer op de normale manier bewegen en articuleren kon. Die band werd losgemaakt en hij sprak recht. Let u daar ook op. Hij sprak recht. In één keer kan hij de dingen weer duidelijk zeggen. Spreekt hij niet meer binnensmonds, mompelt hij niet meer. Is hij toch nog niet meer onverstaanbaar voor zijn omgeving. Hij sprak recht zonder enig spraakgebrek. Een compleet wonder. Een wonder, het zoveelste. En ze zijn er daar in Decapolis weer getuigen van, dat Jezus langmoedig, barmhartig, genadig is, almachtig, de Zoon van God. En weer laat de Heere een getuige achter, als hij straks deze streek gaat verlaten. En weer is er iemand in Decapolis die kan spreken over de grote dingen die God aan hem gedaan heeft. En hij kan er recht over spreken. Hij kan het op een duidelijke manier verwoorden met de herstelde tong en het herstelde spraakorgaan dat de Heer hem heeft gegeven. Ik zei, ik laat de versen 36 en 37 onbesproken. Er is natuurlijk best wat van te zeggen en zo'n stukje uit de Bijbel roept ook best vragen op. Maar als ik daarmee mee bezig zou gaan houden, gemeente, dan zou de tijd voorbij gaan die ik nu zou willen gaan gebruiken om een aantal toepassingen te maken. En de eerste toepassing is deze. En dat krijgt vanmorgen toch ook een wat actualiteit in verband met de bediening van de Heilige Doop die in het midden van de gemeente in deze kerkdienst heeft plaatsgevonden. Wij mogen elkaar bij Jezus brengen. Dat ziet u hier toch heel duidelijk geïllustreerd. Wij mogen elkaar bij de Heer Jezus brengen. Dat deden die mensen ook. Waren dat mensen die er recht op hadden om naar de Heer Jezus te gaan? Nee. Waren dat mensen die recht hadden om de Heer Jezus een gunst te vragen? Natuurlijk niet. Denkt u maar aan hun verleden. Waren mensen die het helemaal verzondigd hadden. Die tegen Jezus gezegd hadden, blijft u alstublieft niet langer hier, het kost ons te veel. Onze varkens gaan eraan en wie weet wat allemaal nog meer. Het is zo duur als u hier bent. En toch stuurt Jezus ze niet weg. Dan komen ze met zo'n stumper, laat ik hem zomaar mogen betitelen. Dan komen ze met zo'n ongelukkige man, voor wie het leven een grote teleurstelling is geworden, die zo weinig heeft. Geen gehoorapparaat, geen spraakpedagoog die hem toch nog wat geleerd heeft. Natuurlijk, die dingen bestonden in die tijd uiteraard niet. Nu komen ze met zo'n ongelukkig mens naar Jezus en Jezus stuurt niemand weg. We mogen elkaar bij de Heere brengen. Trouwens, waar zullen we met elkaar anders heen gaan? Niet alleen mogen we elkaar bij de Heere brengen, maar er gaat natuurlijk wat aan vooraf. Eigenlijk zou er ook daar in Decapolis wat aan vooraf hebben moeten gaan. Ze zouden zelf ook met hun eigen noden, met hun eigen ellenden, met hun eigen zonden naar de Heere hebben moeten gaan. Zelfs al doen ze dat niet, daar hebben we tenminste geen enkel bewijs voor. Zelfs al doen ze dat niet, dan heet de Heere ze nog welkom als ze met zo'n ongelukkige stumper komen. En dan helpt hij ze. Dan voldoet hij ook aan dit verzoek. Zij het dan op zijn eigen manier. Wat betekent dat? Wat betekent dat heel concreet vandaag? Zijn er mensen in uw omgeving die ongelukkig zijn? Die zorgen hebben? Die zwaar door het leven heen moeten? Die teleurgesteld zijn, die angst en pijn en rouw hebben. Er is een weg om ze bij de Heere te brengen. En vriendendienst, broederdienst zou ik zeggen, brengt die verplichting met zich mee. Om elkaar bij de Heere te brengen en de noden aan de Heere voor te leggen. Niet de Heere voor te schrijven wat hij doen moet en hoe hij het doen moet. Want zo doet hij het toch niet zoals wij het hebben uitgedacht en voorgeschreven. Maar hem te vragen, Heere ontferm u. Heere help. Heere gedenk. Dat klemt nog veel meer als wij niet alleen maar aan aardse en lichamelijke noden en behoeften denken, maar als wij denken aan de nood van onze zielen en de nood van de zielen van hen om ons heen. Want we kunnen op onze aardse moeilijkheden letten, maar die zijn eigenlijk maar gering vergeleken met de geestelijke nood waarin een mens sinds hij zondaar is verkeerd. Op weg naar het verderf. Kinderen des toorns, zoals we vanmorgen uit het formulier gehoord hebben. Verloren schepselen, buiten het koninkrijk. En als je die werkelijkheid beseft van degene die om je heen staan. En laat ik het nou concreet in verband met de doopsbediening ook naar onze kinderen toe toepassen. Als je die werkelijkheid beseft dat de waarheid is die God van onze kinderen uitspreekt. In zonde ontvangen en geboren. Daarom buiten het koninkrijk. En ze kunnen er alleen maar inkomen als een onwederstandelijk wonder van Gods almachtige genade aan hen verricht wordt. En minder dan dat is het niet, wedergeboorte. En als dat niet gebeurt, en de Heere is de enige die het doen kan, Als dat niet gebeurt, dan blijven ze buiten het koninkrijk. En dan gaan ze verloren. Onze kinderen. Onze kleinkinderen. Als je dat toch beseft, al is het maar een beetje. Wat moet je dan met ze doen? Waar moeten ze dan heen? Bij wie moeten ze dan gebracht worden? Dan is er toch maar één die dat werk kan doen, die dat hart kan veranderen, die onwil die er van nature in zit kan breken, die de vrezen van zijn naam in die harten kan planten. Dan moeten ze toch bij die zaligmaker gebracht worden. En dan is het toch niet zo belangrijk als juist dat. Dan kun je toch niet alleen maar rekenen met als het ze maar goed gaat op school en als ze maar vooruit komen en als ze maar dit en als ze maar dat, allemaal voor de tijd. Dan kun je daar toch niet in bij blijven staan en dat als het voornaamste beschouwen. En als dat lukt, oh, dan ben je trots op je kinderen en dan poch je erover. Is dat dan wat ze echt nodig hebben? Dan is er toch maar één ding dat gebeuren moet. Heer, werkt u in hun hartjes. Bekeert u ze tot u. Geeft u ze uw barmhartigheid. Mogen we dat vragen, ja. Zoals die mensen in Decapolis bij Jezus welkom waren met hun zieke vriend. Zo zijn wij met onze beden, deze beden, welkom bij de Heer. Ook al hebben we het er zelf niet naar gemaakt. Ook al moet je zeggen, ach, hoe vaak heb ik in mijn leven ook al niet bewezen dat ik niet in de grond van de zaak niet anders en niet beter ben dan die mensen in Decapolis die tegen de Heere gezegd hadden, gaat u alstublieft weg. Hoe vaak heb ik tegen de Heere ook niet gezegd, wijk van mij. En als het dan toch eens op je hart gebonden wordt, de nood van je kinderen, de nood van medemensen, dan mag een mens nog gaan. Maar ga dan ook voor jezelf. Ga dan ook omdat je zelf die zaligmaker niet meer missen kunt. Ga dan ook omdat je zelf zo'n gesloten mond hebt. Stom gemaakt. En omdat je zelf zo doof bent. Dat je het evangelie niet verstaat. En dat je de lokstem van Gods genade niet opmerkt en zo vaak al niet opgemerkt hebt. Ga dan met de beden de Heere, aan de Heere, Heere, doorboor mijn oren, zodat ik het horen mag in mijn leven. En open mijn mond, zodat ik mag leren spreken. En dan spreken tot uw eer. Ja, dat is het eerste wat deze geschiedenis ons voorhoudt. Wij mogen elkaar bij de Heere Jezus brengen. Maar dat is niet het enige. Er is in deze geschiedenis ook nog wel meer onderwijs. En nog wel meer onderwijs dat ons nog veel duidelijker bij de Heere Jezus brengt. Neem nog eens wat die man doet, wat de Heere Jezus doet met die man als hij hem gaat genezen. Hij bewijst twee dingen. Als ik het zo samenvat, hij bewijst twee dingen. Hij bewijst dat hij in staat is ellendigen te helpen door te laten weten dat hij barmhartig is en tegelijkertijd te laten weten dat hij almachtig is. En van die twee dingen moest deze man het hebben. Barmhartig, de Heere moet zich over zo iemand toch ontfermen. De Heere moet toch te doen krijgen met zo'n mens. Om het Bijbels te zeggen, het ingewand van de Heere moet toch over zo'n ellendige ontstoken worden. Maar dat is niet alleen wat de Heere Jezus moet doen. Hij moet tegelijkertijd ook beschikken over een goddelijke soevereine macht om aan de ellendige staat waarin die man verkeert een einde te maken. Nou kijk nou hoe de Heere dat deed. Nog eventjes die gegevens. Hij neemt die man apart. En dat toont al zijn barmhartigheid. Kom nou eens mee. Als je iemand zo apart even meeneemt, dan doe je dat omdat je hart naar hem uitgaat. Omdat je met hem bewogen bent. En dan gaat Jezus met hem spreken op een manier waarop die man dat verstaat. Hij gaat niet staan schreeuwen tegen hem. Hij gaat niet druk gebaren en allerlei dingen doen waar die man nog niks mee opschiet. Maar hij gebruikt precies de taal. Vingers in de oren, spuwen, tong aanraken, opzien naar de hemel, zuchten. Hij gebruikt precies de taal. In zijn barmhartigheid is hij, zo mag ik het even zeggen, vindingrijk om die man te benaderen op de wijze waarop die benaderd moet worden. En vooral dat zuchten, dat uitdrukkelijk vermeld staat. Van de Heer Jezus zegt de Hebreeënbrief dat hij de barmhartige hoge priester is. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hier ziet u hem. De medelijdende hoge priester. Die het leed van die man en het leed van zoveel op zich neemt. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. En hij zucht eronder. Maar wat zou het nou die dove gebaat hebben als Jezus het daarbij gelaten had? Bij dat hem apart nemen en bij die teken, die gebarentaal, daar zou hij niet van genezen zijn, nietwaar? Dan zou hij hooguit kunnen zeggen, ik heb een mens ontmoet die werkelijk met me te doen had. Kon ik aan alles merken? Dan zou hij kunnen denken bij zichzelf, oh, het geeft een beetje troost als je zo eens iemand ontmoet die begrip voor je heeft. En die je noden mee wil dragen. Maar hij was naar huis gegaan. Precies met dezelfde mankementen. Nog steeds niet in staat om iets te horen. Nog steeds niet in staat om duidelijk te spreken. Dus behalve barmhartigheid moet de Heer Jezus ook betonen dat hij in staat is met zijn almacht de kwaal waar die man aan leed weg te nemen. Hij moet de macht van de doofheid overwinnen. Hij moet die man ook de macht voor het gebruik van zijn tong hergeven. En dat kan geen mens. Want er is geen mens die Effata kan zeggen, zoals hij het zei. Er is immers geen mens die zeggen kan, er zij licht, met het gevolg dat er echt licht is. Daar moet hij wel God voor zijn. En als hij nou eens alleen de macht had gehad om als God die kwaal te genezen, en hij zou zijn barmhartigheid niet gehad hebben, dan zou er nooit iemand naar hem durven gaan. Dan zou er nooit iemand door hem apart genomen zijn. Dan zou er nooit iemand zo liefdevol en zo begripvol zijn behandeld. Als Jezus alleen maar macht bezit. Maar u ziet, ze gaan samen bij hem. En dat is de redding van die ellendige. Hij is vol kracht. En hij is tegelijk vol liefde. En al zijn mensen nou nog zo ellendig en nog zo verloren en nog zo nooddruftig, er is geen reden om te wanhopen, want bij hem is verlossing. Hij is barmhartig en genadig. Hij is groot van krachten en goede tierenheden. En er hoeft niemand te wanhopen met welke zondekwaal en met welk gebrek en met welke doofheid en met welk spraakgebrek hij ook over de wereld gaat. Ik bedoel het nu in geestelijk opzicht. Want Jezus is in staat om ellendigen te helpen. En zo roept hij ook mensen. Let u nog eens even op dat ene gebaar dat de Heer Jezus gemaakt heeft toen hij die man apart nam. Laten we maar even aannemen dat hij hem bij de elleboog nam. Dat hij zijn arm in de arm van die man stak en dat hij hem zo meetrok, voorzichtig, liefderijk. Of dat hij hem wenkte, kom eens mee. Hebt u die hand van Jezus wel eens gezien? Hebt u die hand van Jezus wel eens gevoeld? Want die is er nog. Die was niet alleen maar daar waar die man was in dat geval. Maar die hand van Jezus, die is er nog. En die wenkt vanmorgen ook. Kom nou eens. En dat heeft hij al eerder gedaan. Hoe vaak trouwens al. De meeste keren hebben we het helemaal niet gezien. De meeste keren hebben we er helemaal geen erg in gehad. Hebben we er niet eens naar willen kijken en op willen letten. En soms hebben we hem wel gezien, nietwaar? Die hand, die nodiging, die lokstem hebben we toch wel eens gehoord. Toen ging het weer over. Toen bleven we toch die we waren. Bij hem wegbleven we. Zonder dat er iets veranderde. En nou staat Jezus er weer. Komt herwaarts tot mij. Stel nou eens voor dat de Heer Jezus, toen hij die man wenkte en die man begreep wat Jezus bedoelde, dat die man gezegd had, dat hij heel duidelijk zijn hoofd geschud had en had laten merken, daar ben ik niet van gediend, dat doe ik niet, ik ga niet mee. U zegt, hij zou de grootste dwaas van de hele wereld zijn geweest. U hebt nog gelijk ook. Hij zou de grootste dwaas geweest zijn van de hele wereld. Jezus hand die wenkt. En dan zeggen, nee Heer, ik blijf hier. Ik ga niet met u mee. Ik laat me door u niet helpen. Is dat niet de grootste dwaasheid die je denken kunt? Nou, waarom doen wij dat dan? Die dwaasheid. En waarom zijn er in ons midden die nog nooit anders gedaan hebben dan zulke dwaasheid begaan, ook toen de Heere hen nodigde en toen de Heere de lichte druk van zijn hand liet gevoelen aan uw arm, toen hij u lieflijk aansprak in het evangelie en toen hij zo duidelijk betuigde, ik heb geen lust in uw dood. En toen dat doordrong, op dat moment in ieder geval, tot uw geweten. En toen het u toch aansprak, en toen het u voor een tijdje lang niet los kon laten. Maar u bent de dwaasheid verder begaan, door niet te komen. En u niet te laten redden. Hoe lang zullen we dat nog volhouden, denkt u, om zijn hand weg te duwen, nee te schudden? Ik heb geen lust in de kennis van uw wegen, om dat te zeggen en dat te betonen in onze levensgang. Kijk nog eens naar die hand. Herkent u die hand? Er zit nu een litteken in. Spijkers van het kruis zijn daardoor gegaan. Het is een hand die gebloed heeft. Het is een hand die doorboord is. En die hand, niet de hand van iemand die slaan wil. Niet de hand van iemand die u verpletteren wil. Maar de hand van een barmhartige hoge priester. Van degene die zich tot in de dood vernederd heeft. Van degene die neergedaald is onder het oordeel Gods. Het is die hand die vanmorgen nodigt en wenkt. Die bedoelt het toch niet kwaad? Kan toch niet? Ga dan toch tot hem als u nog nooit gegaan bent. Ga met uw dove oren. Ga met uw mankementen in uw spraak. Ga met uw zondige ziel. Ga met al de verdorvenheid. Tot hem die nog gewillig is. Om barmhartigheid en almacht te bewijzen. En dan nog één ding. Want als Jezus dat gaat doen. Die barmhartigheid bewijzen. Die almacht tonen. Gemeente, dan bewijst hij daar tegelijkertijd in. Dat door hem geholpen worden een uiterst persoonlijke zaak is. En zo wordt het door die man beleefd en zo wordt het door iedereen beleefd in wiens leven de Heere genade verheerlijkt. Die dove wordt niet genezen te midden van de mensen. Er staan geen allerlei mensen omheen. Hij doet het ook niet op de manier waarop de mensen het gevraagd hebben, zijn hand opleggen. De Heer Jezus neemt die man apart. En anderen hebben er eigenlijk niet eens zoveel mee te maken. Die moeten maar, ja, die moeten hem nou aan de Heer Jezus overgeven. Die moeten hem kwijtraken. En zo gaat het toch als de Heer een mens waarlijk redt. Als de Heer in een ziel gaat arbeiden, hoe doet hij dat dan? Hij roept hem apart, hij neemt hem apart. Als de Heer die dove oren van ons gaat genezen en die onbruikbare tong, dan gebeurt dat onder vier ogen. En dat weet iedereen bij wie het werkelijkheid geworden is. Want dan zit je dan midden in de kerk, dan zit je daar toch op dat moment alleen voor je gevoel. En die anderen om je heen, daar heb je geen eens erg meer in. Want de Heere spreekt persoonlijk, werkt persoonlijk. En als de Heere dan wenkt, dan ga je. Waarheen? Ga in uw binnenkamer. Doe de deur achter je dicht. Alleen met hem. Dan haalt de Heer je er toch uit. Dat is toch zo? U die er wat van weet. U die kent de bemoeienissen des Heeren. U weet toch dat dat niet massaal gebeurt. De Heeren leren kennen. U weet toch dat dat niet gebeurt zomaar tussen neus en lippen door. U weet toch dat de Heeren daar de stilte voor gebruikt. Dat de Heeren de eenzaamheid daarvoor gebruikt. Dat je daarvoor die binnenkamer, die afzondering zo nodig hebt. En dat de Heere daar zijn wonderen verheerlijkt. Afgezonderd. Met hem alleen. Gods verborgen omgang. Vindt de zielen waar zijn vrees in woont. En wat wordt daar dan ondervonden? Veel dingen. Ik noem één ding. Eén ding, en daar is alles, eigenlijk alles, nou in ieder geval alles, zo heel, al heel veel mee gezegd. Wat heeft die man daar ondervonden, onder die boom met Jezus alleen? Toen Jezus vingers in zijn oren stak, zijn tong aanraakte, opzag, zuchtte, Effata zei. Ze hebben daar oog in oog met elkaar gestaan. Hij heeft Jezus mogen aanzien. En Jezus zag hem aan. Wat heeft die man gezien? Wat heeft hij ondervonden? Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Amen. Psalm 25, het derde vers. Samen danken. Heren, wij willen u danken voor het feit dat we vanmorgen weer onder uw woord mochten zijn en dat we iets van het werk van de barmhartige hoge priester hebben mogen zien, bij wie mensen, hoe schuldig en hoe verkeerd ze ook zijn, welkom zijn. Heren, u hebt het zo vaak tijdens uw rondwandeling op aarde bewezen dat u toegankelijk bent. Dat u er bent en dat u ook gezocht wilt worden en dat u gebeden wilt worden en dat u hoort als mensen uw hulp inroepen en uw genade afsmeken. Wij danken u, Heren, voor die kant, die boodschap van het evangelie. Hoe onwaardig zijn wij om zulke dingen te horen. Hoe menigmaal hebben wij in ons leven bewezen dat we van u niet gediend zijn en niet gediend willen worden ook. O God, wat een wonder dat u het toch nog zegt, dat u het toch nog weer kwam betuigen, ook in dat land van Decapolis, waar u al eens vertrokken was. Heren, wij bidden van u, heilig uw woord aan ons hart. En geef dat wij zo ook tot u mogen gaan, want Heren, ons probleem is eigenlijk nog veel erger dan dat van die onbekende man uit Decapolis. Als het over doofheid gaat, Heren, geestelijk zijn wij doof. Als het over het spraakvermogen gaat, wij kunnen geen woord spreken tot eer van uw naam overeenkomstig uw heilige wil. Het is allemaal verwrongen, het is allemaal door de zonde verworden. Het is allemaal in dienst van de zonde misbruikt. En daarom, God, er moet een wonder aan ons gebeuren. Nieuwe mensen moeten we worden. En u bent de enige die het doen kunt. Doe het dan, genadige God. Doe het aan ons. Doe het aan onze kinderen. En wilt gij zo uw woord, hoorbaar en zichtbaar in ons midden verkondigd, nog zegenen voor ons hart. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.